luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten.
Vandaag ga ik in gesprek met Mirjam van Delft. Mirjam is de no-nonsense IT-adviseur voor de publieke sector. Mirjam, vertel, wie ben jij?
Nou, Mirjam van Delft, heb je net gezegd. Ik geef organisaties in de publieke sector grip op hun IT. En dat doe ik door te kijken, orde te scheppen in de chaos. Ik vergelijk dat met een doos met Lego. Wat heb je allemaal? En als we weten wat je hebt, gaan we kijken waar wil je naartoe. Wil je er een mooi huisje van maken of wil je er een kasteel van bouwen? En dan kijken we wat je nodig hebt om tot dat huisje of het kasteel te komen.
En als jij zegt van het helpen bij het scheppen van orde in de chaos, wat is het daarin wat voor jou zo belangrijk is? En waarom de sector IT, wat heeft jou gedreven om hierin werkzaam te zijn?
Nou, ik ben al heel jong in de IT verzeild geraakt. Op mijn 16e aan mijn eerste IT-opleiding begonnen. Dus wat dat betreft ben ik een IT'er in hart en nieren. Ook altijd voor de technische kant gekozen. Uiteindelijk afgestudeerd als software developer. Wat ik zag in de publieke sector, waar ik na mijn afstuderen ook in terecht kwam, is dat IT wordt altijd heel moeilijk gemaakt. Terwijl ik denk, zo moeilijk hoeft het helemaal niet te zijn. En mijn missie is dan ook om IT duidelijk en begrijpelijk en zonder gedoe te laten zijn voor organisaties. En waarom specifiek de publieke sector? Omdat ik het gevoel heb dat juist daar heel veel winst te behalen is in IT zonder gedoe te laten zijn. We hebben er met z'n allen last van, heel de maatschappij, als IT in de publieke sector gedoe oplevert.
Ja, daar herken ik natuurlijk veel van wat je zegt in de zin van de motivatie om orde in die chaos te scheppen. Ik denk dat wij elkaar ook gevonden hebben op het punt van hou het vooral simpel. Maar je zegt net van juist in de publieke sector maken we het onnodig ingewikkeld vaak. Tegen wat voor problemen loop je aan? Wat zie je in de praktijk gebeuren?
Ik zie vooral dat kleinere organisaties moeite hebben met IT-kennis binnen te halen of te houden. En ervoor kiezen om alle IT uit te besteden. Dat kan zijn aan een lokale dienstverlener die de kantoorautomatisering doet. Of een grote speler die een SaaS-oplossing aanbiedt. En daarmee denken ze, we hebben alle IT uitbesteed. We hebben zelf geen IT-kennis meer in huis nodig. Want dat wordt allemaal voor ons opgelost. We hebben onze leveranciers daarvoor. Maar daarbij komt dat die leveranciers geen volwaardige sparringpartner meer tegenover zich hebben zitten. En die klant kan niet de juiste vraag stellen, waardoor die leverancier ook niet het juiste antwoord kan geven. En daardoor creëer je dus situaties waarin IT gaat bepalen hoe jij je werk moet doen. Terwijl als jij de juiste vraag kan stellen, je IT echt weer terug dienstverlenend kan laten zijn.
En bedoel je daarmee te zeggen van dat IT leidend wordt dat leveranciers gaan sturen hoe jij als gemeente gaat werken in plaats van dat je dat zelf doet?
Hun systemen. Dus uiteindelijk ook de leverancier. Ja. Dat jij je dus moet gaan schikken naar wat de leverancier levert.
Maar dan ben ik zelf altijd, als ik dat zie gebeuren in gemeenten. Wij werken veel met gemeenten natuurlijk. En het IT-vraagstuk, ik denk dat het bij elke gemeente speelt. Alleen ik denk zelf heel vaak van, is IT nou eigenlijk het probleem? Of het bovenliggende, de structuur die daarboven ligt? Van wat willen we eigenlijk met die IT? En wat is onze informatiebehoefte eigenlijk als organisatie? En hebben we daar wel een juist beeld bij? Wat is jouw kijk daarop?
Als ik aan de slag ga, dan kijk ik altijd eerst naar je bedrijfsvoering. Waarom besta je? Wat wil je? Wat wil jij bereiken als organisatie? En wat heb je nodig om dat te bereiken? En alleen als je dat goed weet, kan jij de juiste vraag stellen. Weet jij wat je informatiebehoefte is? En daar begint het mee. Weten wat jouw informatiebehoefte is en welke vraag jij daarvoor moet stellen.
En dat zie je ook als de manier om dan IT weer in de ondergeschikte rol te krijgen, als zijnde van het is een middel en geen doel. Zeg ik dat goed?
Ja, ik vind IT moet echt dienstverlenend zijn. En je kan pas een dienst verlenen als je weet wat, ja, wat de vraag is.
Ja, maar nou kom ik natuurlijk, wat ik zei, ook veel bij gemeenten. Vaak in het werk wat wij doen vragen we ook wel vaker van: mag ik je INA-plan zien, je informatieplan en je automatiseringsplan? 9 van de 10 keer krijg ik alleen maar een A-plan te zien, zeg maar. De hardware, een stukje onderhoud van het hardware en de applicaties die er zijn. Hoe gaat een organisatie er nou voor zorgen dat het niet alleen maar het speeltje is van de traditionele IT-afdeling, zeg ik maar even, van de A-kant, maar dat we die beweging maken van dat we de I weer centraal gaan stellen?
Ik denk dat vooral weten is hoe jouw informatiestromen door jouw organisatie heen lopen. Dus eigenlijk begint het met weten wat je als organisatie voor producten en diensten oplevert. Mm-hmm. Daar valt volgens mij overigens ook de managementinformatie onder. Dus managementinformatie, je producten en je diensten. Uit welke bronnen kan jij putten om tot jouw producten te komen. En wat moet je daar zelf dan nog aan toevoegen om die diensten op te leveren? En op die manier krijg je zo stap voor stap jouw informatiestromen in beeld. En als je die informatiestromen in beeld krijgt, weet je ook, nou ja, als je bijvoorbeeld weet welke bron je nodig hebt, weet je ook wat voor systeem je nodig hebt om die bron te kunnen benaderen.
Ja.
Als je weet wat voor soort managementinformatie jij op wil leveren, kan je daar ook je systeem beter op uitzoeken. En als jij weet welke informatie je zelf nog toe moet voegen. Dat zijn allemaal puzzelstukjes die samen het grote geheel vormen.
Nou, dus het voorbeeld wat je geeft van managementinformatie is, vind ik wel een hele treffende en ergens ook wel een hele grappige. Die vraag krijg ik zelf vaak voor me kiezen. Hè, van we willen betere management en stuurinformatie. Maar op het moment dat je managers gaat vragen van wat wil je eigenlijk weten, geven ze niet thuis en hebben ze vaak geen idee van wat nou eigenlijk echt de informatievraag is. Zeg je daarmee ook in het voorbeeld richting van oké, als je de IT weer in de ondergeschikte rol wil krijgen, dat een organisatie dus juist daar veel meer op moet gaan inzetten. Eigenlijk er eens achter zien te komen van wat willen wij nou eigenlijk?
Ja, alleen dan kan je je systemen op een juiste manier inrichten. Als je een implementatie gaat doen van een systeem, tegenwoordig zijn ze zo flexibel dat ze in principe alle kanten op kunnen. Als jij daar van tevoren geen richting aangeeft, dan ga je ook aan de andere kant alle kanten op. En dan kom je erachter dat jouw proces niet optimaal ondersteund wordt, of misschien juist helemaal niet ondersteund wordt. En qua managementinformatie, je weet welke producten en diensten je op wil leveren. In het geval van de gemeente, paspoorten, het opnemen van geboortes, overlijdens, dat soort dingen. Als je weet welke producten en diensten je op wil leveren, kan je daar ook meetpunten op zetten. En daar je informatiebehoeften aan ophangen.
Ja.
Je managementinformatie.
Maar dan zie je dus wel nog steeds in praktijk, althans ik zie het zelf vaak en misschien dat jij het beeld herkent, van dat toch op het gebied van IT, het een heel specifiek speeltje van één afdeling is, die ook zelfs nog heel vaak bepalend gaat worden van welke applicaties een gemeente überhaupt gaat aanschaffen en wat wel en wat niet mag, en ook qua autorisatiefuncties en allemaal dat soort zaken meer. Dus kunnen we dan concluderen dat eigenlijk door daar zo zwaar de nadruk op te leggen bij die afdeling, dat we daarmee eigenlijk onze eigen valkuil aan creëren zijn?
Je moet die afdeling ook richting geven. Als jij aan de IT-afdeling geen richting geeft en geen gerichte vraag stelt voor jouw ondersteuning, dan gaan ze zelf bepalen wat de richting is. En dat is ook heel logisch, want dat is waarom zij bestaan. En je maakt toch gebruik van hun systemen en zij moeten het beheren. Dus als jij niet aangeeft wat jouw behoeften zijn, gaan ze dat op de eigen manier invullen. En dan kan jij aan jouw kant gaan klagen, IT bepaalt hoe ik het moet doen. Maar als jij niet aan IT vraagt, niet tegen IT zegt, je moet nu rechtsaf, of wij gaan als organisatie rechtsaf, dan blijven zij rechtdoor gaan.
Maar daarmee krijgen we dus wel dat we ons moeten gaan realiseren dat we dus ook binnen het management van een gemeente eigenlijk IT of onze informatiebehoeften een veel prominentere rol moeten gaan geven. Concludeer ik dat goed uit wat je zegt?
Ja, zeker. Ik vind het ook altijd heel gek dat je in het management wel altijd iemand hebt zitten die verstand heeft van financiën. Dat zelfs van MT-leden verwacht wordt dat zij daar ook tot op zekere hoogte verstand van hebben. En ook hun eigen budgetten moeten beheren en opstellen. Maar dat IT ja, daar eigenlijk niet in zit of heel sumier of bij één persoon belegd wordt. Terwijl je bent afhankelijker van je IT dan van je financiën. Zodra je IT opstopt, dat er een storing mee is, ligt meteen heel jouw organisatie plat. En dan kan je je kerntaken niet meer uitvoeren. Terwijl als je financiën niet helemaal op orde zijn, dan kan je vaak nog wel enigszins door blijven modderen.
Het is grappig dat je dat zegt. Ik ben het overigens wel helemaal met jou eens. Als ik dat zelf even mag vertalen. Ik zie zelf een afdeling financiën en een financiële administratie eigenlijk niks meer en niks minder dan een vergaarbak die het einde is van jouw informatiebehoefte. Vanuit die informatie heb je bepaalde dingen gedaan. Daardoor is uiteindelijk een geldstroom op gang gekomen. Die vindt zijn weerslag in die administratie. En uiteindelijk vanuit daaruit stel je een jaarrekening of een begroting op met aan de voorkant. Dus in die zin deel ik jouw mening absoluut dat in dat opzicht IT wel belangrijker is dan bijvoorbeeld financiën en dat daar ook veel meer nadruk op zou moeten zijn. Alleen moeten we onszelf niet aanleren om niet meer over IT te spreken, maar over de I en de T? Ik bedoel dat in de zin van zo gauw als ik het woord IT laat vallen, beginnen mensen bijna automatisch te roepen van ja, maar dan moet je bij onze afdeling en dan krijg ik zeg maar de echte harde IT-adviseurs en nou ja, de A-kant zeg maar. Terwijl ik dan liever zou zeggen als ik jou zo hoor van eigenlijk zouden we over de I en over de T moeten gaan spreken.
Ja, meer over de I denk ik vooral. Meer over je informatiebehoeften en je informatiestromen. En hoe je die optimaal ondersteunt of laat stromen.
Ja, en daarvan zeg jij eigenlijk ook met zoveel woorden. Eigenlijk zou elke manager ook moeten weten wat zijn informatiebehoefte is. Los even van hoe dat hij of zij die kan ontsluiten of niet. Daar heb je dan weer de echte IT-adviseur voor, ja, zeg maar. Ja. De echte techniek.
Ja, maar het MT moet echt weten wat is mijn informatiebehoefte.
Ja.
En op basis daarvan kan die T aan de slag.
Ja.
Maar ik denk wel dat die I eerst heel duidelijk moet zijn.
Nou, ik kan dat alleen maar onderschrijven wat jij zegt. Zo zeg ik zelf bijvoorbeeld ook en ik heb dat in een vorige podcast vaak gezegd van een gemeente die meer nadruk gaat leggen op zijn bedrijfsvoering, die kan relatief eenvoudig 10-20% op zijn apparaatkosten gaan besparen. Zit zo'n sleutel ook in de IT?
Ja, ik vind dat altijd een spannende. Ja, er zijn mensen die nu volmondig ja zouden zeggen. Ik denk dat het vooral al een hele slag is als we kunnen zeggen, we kunnen zo'n budget opstellen. Een budget opstellen dat realistisch is. Dat je haalt dat niet in de zomer jouw IT-budget al op is. Je ziet vaak gebeuren dat je hebt een bepaald potje voor onder andere IT. En nou, daar wordt gewoon elk jaar een correctie op gedaan, zeggen 3% of een inflatiecorrectie. Dat is niet realistisch. Dat is niet gebaseerd op wat er feitelijk gaat gebeuren. Dus ik denk dat je je kan misschien niet per se meteen een grote besparing opleveren. Maar je kan wel zo'n begroting opstellen dat je weet dat je hem kan halen. En dat het geen groot zwart gat meer wordt.
Ja, want eigenlijk zeg je nu van in praktijk zie je dat IT-uitgaven dat zwarte gat zijn.
Ja.
En IT wordt ook altijd alleen maar duurder en nooit goedkoper lijkt het wel.
Ja, inderdaad.
Dat is op zich wel een herkenbaar beeld. Ik zelf redeneer dan heel erg, maar verbeter me als jij daar anders over denkt. Maar juist als je die informatiestromen beter in beeld zou krijgen, dat je eigenlijk betere vragen gaat stellen. Dat is wat ik jou ook hoor zeggen. Dat je een betere gesprekspartner wordt van ook je IT-leverancier. Ja. Zouden we voorzichtig wat jou betreft mogen concluderen dat we dan uiteindelijk toch ook wel ergens een voordeel zouden moeten kunnen halen? Want wat zou anders onze reden zijn om het even goed anders te doen?
Nou ja, je kan ook op andere vlakken voordelen behalen. Je ziet nu dat er veel brandjes geblust moeten worden bijvoorbeeld. De beheerders komen niet toe aan proactief beheer, maar moeten constant overal brandjes blussen. Dat is ook een van de gevolgen van je IT, geen grip op je IT hebben, je IT niet op orde hebben. Dus ook daar kan je je voordeel ophalen. Als mensen gewoon effectief hun werk kunnen doen, een systeem effectief op inrichten, dan kan je misschien daar zelfs nog een bezuiniging op realiseren of mensen echt gewoon op een andere manier inzetten. Je wordt een volwaardige gesprekspartner van je leveranciers, dus je kan de juiste vraag stellen, zodat de leverancier ook echt het juiste antwoord mm-hmm. kan geven, waardoor jouw processen goed worden ondersteund en echt efficiënt verlopen. Dus je behaalt meer efficiëntie in je processen, wat ook weer een voordeel oplevert. En als je echt goed je bedrijfsvoering op je IT kan mappen.
Ja.
Ik zocht eventjes naar een goed Nederlands woord, maar
ik denk dat iedereen wel weet wat je daar op dit moment mee bedoelt.
Ja. Dan kom je misschien zelfs wel tot de conclusie dat je systemen in de organisatie hebt zitten die allebei hetzelfde werk doen bijvoorbeeld. Dat de ene afdeling een systeem A heeft aangeschaft om iets te doen, terwijl de andere afdeling systeem B heeft aangeschaft om precies hetzelfde te doen.
Ja.
En daar komt die 10% om de hoek kijken. Als dat het geval is, als je echt systemen niet optimaal gebruikt of dubbele systemen, systemen in bezit hebt die dezelfde dingen doen, dan heb je daar een besparing die je kan maken.
Ja, dus als ik je eigenlijk samenvat, dan zeg jij feitelijk van, je zou het sowieso meer aandacht moeten geven, omdat je er enerzijds qua tijd en energie en efficiënt werken je voordeel mee moet gaan halen. En als je tegen alle bekende zaken aanloopt, zoals de dubbele applicaties vanwege het feit dat je een verzuilde organisatie bent geworden en dergelijke, dan komt ook het geldelijke gewin om de hoek kijken. Nou ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Met name ook die wil om het anders te gaan doen. Want ja goed, we klagen natuurlijk allemaal al jarenlang steen en been. Maar dan moeten we het ook een keer echt anders gaan doen. Wat zie jij als we naar de toekomst kijken voor de grootste uitdagingen? Je noemde net bijvoorbeeld al applicatiebeheerders die brandjes blussen, heel erg druk bezig zijn. Die ook steeds zwaarder belast worden. Applicaties die misschien steeds ingewikkelder worden. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen waar we mee te maken gaan krijgen?
Ik denk dat organisaties goed in beeld moeten hebben dat ook al besteed je IT-taken uit, dat je die verantwoordelijkheid niet kan uitbesteden. Je blijft zelf verantwoordelijk voor wat er met je IT gebeurt. En voor wat er met de gegevens in die systemen gebeurt. En het is ook niet zo dat als jij alles uitbesteedt, dat je zelf geen kennis meer in huis hebt. Dus een grote uitdaging nu met ook minder mensen beschikbaar zijn die kennis hebben, is toch zo'n kennisniveau in jouw organisatie te krijgen en te behouden, dat je een volwaardige gesprekspartner blijft met jouw IT-leveranciers. Zodat, ja, ook weer, dan kom je weer terug op de bedrijfsvoering.
Ja.
En de IT met elkaar kunnen afstemmen. En dan hoef je misschien niet een doorgewinterde techneut op die plek te hebben zitten, maar je hebt wel iemand nodig die die techneut verstaat.
Ja, precies. Je moet het gesprek kunnen voeren. Ja. De techneut kan je bij de leverancier laten zitten, maar je moet zelf wel weten waar je het over hebt,
ja.
Min of meer.
Ja.
En hoe verhoudt zich dit met andere uitdagingen die op ons pad komen? Je zei net van, je kan de verantwoordelijkheid kan je niet uitbesteden. Nou komt er ook nog zo'n gevalletje qua informatievoorziening op ons af. Dat heet de NIS2. Ik denk dat dat langzaamaan bij gemeenteland een wat bekender begrip begint te worden. Kan je daar iets meer over vertellen? Want volgens mij heeft die nog wel wat impact.
Ja, de NIS2, het gaat over informatiebeveiliging. Onder de NIS2, ik denk dat een van de belangrijkste signalen richting bestuurders is dat je hoofdelijk verantwoordelijk wordt. Ook als je het hebt uitbesteed. Wordt het systeem bij jouw leverancier gehackt, maar heb jij niet de benodigde maatregelen genomen, kan jij ook nog steeds verantwoordelijk gehouden worden. Dat gaat spelen. En je ziet dat informatiebeveiliging toch vaak het feestje is van IT. En ook daarin is informatiebeveiliging is niet alleen van IT. Informatiebeveiliging is van de hele organisatie. Want een van de zwakste schakels in heel het informatiebeveiligingsverhaal is juist de mens. Door menselijk handelen komen nog de meeste cyberaanvallen voor. Dus informatiebeveiliging is iets wat heel de organisatie aangaat. En waar het MT ook echt achter moet gaan staan. Dan, dit moeten we gezamenlijk aanpakken. En ook daarin is het weer een kwestie van richting geven en het samen met IT oppakken. IT is er een schakel in, maar niet de aanvoerder.
En dat geldt dan zowel voor zeg maar, je informatiekant in de sfeer van zeg maar, de gegevensstromen, maar gaat het ook extra eisen aan je fysieke beveiliging stellen van applicaties of dat soort zaken meer? Of is daar nog niet zo heel veel over te zeggen?
Wat er nu natuurlijk al vanuit de bio, de baseline informatiebeveiliging overheid, gesteld wordt, is meer factorauthenticatie. Dus dan heb je het over je fysieke toegang tot je gegevens. En meer factorauthenticatie houdt in dat je naast dat je gebruikersnaam en wachtwoord hebt, ook nog een ander apparaat hebt waar een code op komt. Tegenwoordig is het vaak een app op je telefoon. Vroeger was het zo'n token waar een cijfertje op kwam. Om de 30 seconden veranderde dat dan.
Ja.
Dat is meer factorauthenticatie. Dat wordt ook al vanuit de bio vereist om dat te doen. Er zijn meerdere maatregelen te nemen natuurlijk. Meer factorauthenticatie is er eentje van.
Ja.
Maar informatieveiligheid gaat ook over fysieke stukken. Dus als je iets hebt uitgeprint en je laat het op de printer liggen. Clean desk policy is ook iets wat daaronder valt. Hè? Dat je niet al je gevoelige dossiers op je bureau heb liggen, maar dat die veilig opgeborgen in de kast zitten.
En wat doen we dan op dit punt met al die gemeentes die zeggen, ja, maar daar hebben we toch een CISO en een FG voor? Functionaris gegevensbescherming. Is dat te makkelijk gedacht?
Ja, dat is te makkelijk gedacht. De CISO en de FG zijn vooral adviserend. Ja, ik ben eerlijk gezegd niet heel erg jaloers op al de CISO's binnen de gemeente.
Vertel, waarom niet?
Nou, je moet echt, om het goed voor elkaar te krijgen, heb je echt de steun nodig als CISO van je MT. Als jouw MT het niet belangrijk vindt, dan kan je nog zo roepen als CISO zijnde. Ik zie ze toch altijd als een soort Don Quixote in dat soort situaties. Je kan roepen hoe belangrijk het is. Maar zolang je MT er niet achter staat en er niet in gelooft en geen lead by example geeft, het dus niet voorleeft wat je uit wil dragen als CISO, dan kom je niet verder. Je hebt echt je MT nodig. En je CISO, als CISO adviseer je je MT daarin en je controleert of alles volgens de beveiligingsnormen gaat. Maar je hebt echt dat MT nodig die daar body aan geeft en die voorleeft hoe je informatie veilig werkt in de organisatie.
En zou je dan nog zo ver willen gaan dat je, los van dat je het MT nodig hebt voor de, zeg maar, het draagvlak naar beneden toe in de organisatie, dat het MT ook nog die rol moet gaan vervullen om het bij het college tussen de oren te krijgen van dat daar geïnvesteerd moet gaan worden in de informatievoorziening en in de IT. En dat zij die lans ook breken? Of zeg je meer van, nou ja, het is dusdanig bedrijfsvoerend dat zolang je MT het onderschrijft, kom je al een heel eind?
Nou, ik denk dat je dan sowieso wel al een heel eind komt. Maar ook vanuit de informatiebeveiligingsdienst vanuit de VNG. Worden ook handvaten gegeven om echt dat bestuur, dus die college, daarmee bezig te laten zijn. Er worden richtlijnen gegeven over hoeveel budget je vrij moet maken voor informatiebeveiliging. Je hebt in je strategisch informatiebeleid een opsomming van, wat is ook alweer, de tien principes voor informatieveilig bestuur. Die leg je ook echt voor aan je bestuur en daar zet je besturen een handtekening onder. Dus het is niet alleen je MT. Je MT En is heel belangrijk voor je dagelijkse gang van zaken in je organisatie. Maar ook je bestuur moet daar achter staan en beseffen hoe belangrijk het is.
En kan ik dan bij alles wat we nu bespreken nog een soort van tweedeling maken, waarbij ik aan de ene kant zeg van we moeten zorgen dat de IT in de zin van het applicatielandschap, dat dat weer dienend gaat worden aan onze organisatie en dat de andere poot is. En daarnaast moeten we dus inderdaad naar die informatiebeveiliging überhaupt kijken. Want ik zie zelf heel veel gebeuren nou dat gemeenten beginnen te experimenteren op het gebied van AI bijvoorbeeld. Enerzijds om de bedrijfsvoering te ontlasten, te vergemakkelijken, noem het allemaal maar op. Aan de andere kant zitten we met het informatiebeveiligingsvraagstuk. Hoe kijk jij daarnaar? Want ik persoonlijk hou een beetje mijn hart vast de kant waar het op gaat.
Ja, het gaat er continu over dat je weet met welke gegevens je bezig bent. Dus je hebt je informatievraag waar je IT aan ondersteunend is. En informatiebeveiliging gaat ook over dat je weet welke gegevens jij in bezit hebt. En welke gegevens in welke processen worden verwerkt. En ook die informatie, mocht je met AI aan de slag gaan, heb je nodig om dat goed te laten werken. Maar ja, ik heb onlangs geroepen dat ChatGPT bijvoorbeeld één grote datalek is als je niet uitkijkt. Nou is niet alle AI ChatGPT. Mm-hmm. Maar met dat soort modellen moet je gewoon opletten dat die modellen ook leren van de input die je erin stopt. En als het een open model is wat wereldwijd gebruikt wordt, dan leert hij van de input die jij erin steekt. Steek jij daar vertrouwelijke informatie in, dan loop je het risico dat die informatie links of rechtsom ergens een keer gelekt wordt. Daar heb je dan geen controle meer over. Dus als je daarmee aan de slag gaat met AI, dan moet je eigenlijk je informatiestromen al heel goed in beeld hebben. En je moet je IT echt al ondersteunend zijn. Dan moet je heel goed weten waar je mee bezig bent.
Mag ik daaruit concluderen dat je in zoverre zegt van als je die informatiestroom niet op orde hebt, dat je met AI of met chatbots en dergelijke eigenlijk niet eens weet waar je aan begint? Qua informatiebeveiliging en dergelijke.
Ja, dat denk ik wel. Als jouw informatiestromen en je informatiebeveiliging echt nog in de kinderschoenen staat, dan denk ik dat je er nog niet aan toe bent om met AI te gaan experimenteren.
Is dat denk ik wel een ontwikkeling die heel erg lastig tegen te houden is. Hè? Ik bedoel, de geest is uit de fles. Hoe kunnen we gemeentes hierop op voorbereiden? Wat is de waarschuwing die we moeten afgeven?
Zorg er sowieso voor dat je geen open modellen gebruikt die iedereen gebruikt. Er zullen leveranciers zijn die AI verwerken in hun softwarepakket. Dat is een ander verhaal. Dat zit in een gesloten omgeving.
Maar daarmee bedoel je, dat kan alleen maar binnen die software en ja, blijft binnen je gemeente.
Ja, en het zit in controle bij je leverancier. Maar stel, ja, vraag ook door. Vraag door naar hoe ze dat gebruiken, hoe die AI leert. Want ja, wat ik ook als risico zie is, in principe is het is een algoritme. Algoritmes, AI, leren van het verleden. Mm-hmm. Dus alles wat je in het verleden hebt gedaan is input voor wat er in de toekomst uit gaat komen. Als je het in het verleden altijd op een verkeerde manier hebt gedaan, dan komt het er ook op een verkeerde manier weer terug uit in de toekomst. Ik zeg wel eens, eigenlijk doet het wat je altijd al deed. Dus je krijgt wat je altijd al kreeg, alleen dan efficiënter. En dan moet je wel afvragen, is dat wat je wil?
Ja, precies. Maar en als ik dat helemaal rondmaak in het gesprek wat we hebben, dan eigenlijk zeg je ook over dit soort ontwikkelingen van, ja, zorg er op zijn minst voor dat je enerzijds een goede gesprekspartner bent en anderzijds dat je weet hoe je informatiestroom in elkaar zit. Want uiteindelijk is dat het hele fundament waar letterlijk je gemeentehuis op gebouwd is.
Ja.
Nou, dat is een hele mooie. Alleen heb ik wel nog het volgende konijn in de hoed zitten natuurlijk. Want waar ga je beginnen als je hiermee aan de slag gaat? Kijk, ik kan me best voorstellen dat heel veel gemeenten of luisteraars aan deze podcast nu denken van, eigenlijk moeten we er iets mee. En of het nou is vanuit de inslag van de IT weer te laten aansluiten op de bedrijfsvoering en in zijn ondergeschikte rol te brengen, of aan de andere kant iets met die informatiebeveiliging. Waar begin ik? Het is nogal wat.
Het is zeker nogal wat. Het lijkt ook altijd heel groot. Knip het in stukjes, dat sowieso. En als je het allebei aan moet pakken, dus aan de ene kant je IT-landschap, maar ook je informatiebeveiliging, zou ik zeggen, begin toch bij dat IT-landschap.
En okay.
Als je dan puur even naar het IT-landschap kijkt, dan doe ik nog een stapje verder terug. Want dan gaan we het hebben over het fundament onder je IT-landschap. En dat is volgens mij je bedrijfsvoering. Dus wie ben je als organisatie? Waarom besta je als organisatie? En waar wil je als organisatie naartoe? Daar rollen je kerntaken uit en je processen. Wat ik net al zei, je weet welke informatiestromen door die processen lopen. En dat is het fundament voor je IT-landschap. Dan kan je daar je applicaties op aansluiten. En als je dat in beeld hebt, dan is de volgende stap je informatiebeveiliging. Of een van de volgende stappen, want
ja.
Er zijn er meer.
Nou, er zijn er meer, maar welke stappen zijn er nog meer?
Zoals ik het zie, heb je dus je IT-landschap, hè, wat ik net heb beschreven. Je hebt je IT-leveranciers en je hebt je IT-budget. Informatiebeveiliging vind ik een overkoepelend thema.
Mm-hmm.
Je IT-leveranciers is dan vooral hoe manage je IT-leveranciers. Hoe blijf je in contact met je leveranciers? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar niet alleen belt als de boel ontploft, maar dat je een normale verstandhouding hebt en als de boel een keer ontploft, dat je elkaar dan ook weet te vinden zonder dat de emoties meteen de pan uitreizen.
Ja.
Ook als je als gemeente in een aanbesteding het gevoel hebt van ik zit vast aan deze leverancier, ik heb een vendor lock-in. Ook dan hoef je niet alles te slikken wat over de schutting komt. Maar ook dan kan je een volwaardige gesprekspartner worden en kan je op een gewone manier met elkaar in gesprek. Er zit echt wel ruimte in tussen ik kan helemaal niks en ze zoeken het maar uit, ik ga naar een andere leverancier. Er zit echt nog wel heel veel ruimte tussen. En je IT-budget, ja, daar hebben we het ook al heel kort over gehad. Of je die 10% kan besparen, dat vind ik toch een spannende. Maar ik denk wel dat het mogelijk is om een veel realistischer IT-budget te maken.
Nou zei je net even in het verhaal viel de term een vendor lock-in. Voor de luisteraars die niet precies weten wat dat is, wat bedoelde je daarmee?
Vendor lock-in is dat je vastzit aan één specifieke leverancier. En dan ook wel voor een heel groot stuk van jouw bedrijfsvoering.
Oké. Maar dan zijn het echt de Centrix en de Pinks van deze wereld. Dat zouden daar leveranciers zijn die met dat, waar je met dat soort dingen te maken krijgt. Omdat die zoveel aan applicaties leveren.
Ja, en ik denk dat misschien Microsoft in tussentijd ook wel een redelijke vendor lock-in heeft. Oracle is ook een bekende geweest.
Zeker.
Nog wel, denk ik. Je bent er voor een groot deel van je bedrijfsvoering van afhankelijk en je kan niet zomaar naar een andere leverancier. Dan heb je een vendor lock-in.
En ben jij nou een beetje vreemde eend in de bijt van de IT-adviseurs, als ik dat zo mag zeggen, in de zin van dat je alles toch... ik hoor je iedere keer alles terugbrengen richting de bedrijfsvoering. Is dat... Maakt dat ook jouw aanpak voor dit soort problematiek uniek en succesvoller? Ik bedoel, ik ken eigenlijk de IT-kant veel meer van, wat ik dan maar even met alle respect gezegd, maar de spiegeltjes en de kraaltjes van, oh kijk eens wat een applicatie allemaal kan.
Ja, ik word altijd heel achterdochtig als ik een hele mooie flitsende demo krijg. Want dan vraag ik me altijd af, werkt het wel eigenlijk? Dus wat dat betreft denk ik dat mijn aanpak wel anders is. Ik wil... Op een demo wil ik kunnen zien dat het werkt. En of het er mooi uitziet, dan denk ik altijd dat komt later wel. Dat is waarschijnlijk ook mijn programmeursachtergrond. Ik had toen ook heel erg de focus op eerst ervoor zorgen dat het werkt.
Mm-hmm.
En die spiegeltjes en die kraaltjes, die komen wel als het werkt. Als het eerst maar werkt. Als het maar doet wat het moet doen. Dat is ook mijn missie, wat ik in het begin zei. IT begrijpelijk, duidelijk en zonder gedoe laten zijn. Dat dat begint er ook mee dat je niet in afleiding komt met allemaal spiegeltjes en kraaltjes. En dat IT niet de baas is. Zorg ervoor dat je zelf de baas wordt. En je wordt pas zelf de baas als jij weet welke richting je op wil, welke richting je op moet en welke vraag je daarvoor moet stellen.
Nou, dat vind ik een hele mooie om dit gesprek mee af te sluiten. Ik denk namelijk dat dit voor iedereen een eye-opener zou moeten zijn om te weten of ze daadwerkelijk op dat soort vragen een antwoord hebben. Van weet ik eigenlijk wel waar ik naartoe ga en weet ik eigenlijk wel wat ik wil weten? Want ja, dat komt natuurlijk als een rode draad bij jou terug.
Ja.
Ik vind het heel mooi dat jouw insteek is van om de IT ook simpel te houden. Ik ben er ook van overtuigd dat dit niet de laatste keer is dat we elkaar gesproken hebben. En heel erg bedankt dat je deze podcast wilde opnemen met mij. Is er nog een laatste boodschap die jij wil meegeven aan de luisteraar?
Weet vooral wat je wil weten. Dat vond ik een hele mooie.
Nou.
Ja.
Dan ronden we hem daarmee af. En dan bedank ik je nogmaals voor je tijd.
En jij bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan.